Boys Don't Cry, de podcast waarin we het cliché tackelen dat mannen niet kunnen, willen of durven over emoties praten. Ik ben Lode Steenhout, host van deze podcast, en als regisseur ben ik steeds geïnteresseerd in het verhaal van mensen. Elke aflevering praat ik met een man en ga ik op zoek naar wat is zijn grootste pijn en hoe gaat hij daarmee om? En belangrijk, wat kunnen we ervan opsteken? Kijk gerust mee over mijn schouder. Alexander is de directeur van de Schouwburg in Kortrijk. Ik ken hem door professionele samenwerkingen. En Alexander is een beetje een vreemde eend in de bijt, want als handelsingenieur zou je hem niet direct verwachten aan het roer van een cultuurtempel. De sterktes en de skills die Alexander als leider vandaag heeft, ontstonden mede door een soort accident de parcours, maar dan letterlijk. Op zijn 22e kreeg Alexander een verkeersongeluk en belandde in een rolstoel en is nu rolstoelgebruiker. In deze aflevering getuigt Alexander over die periode van rampspoed en hoe hij die beleefd heeft. En hoe dat hem ook gevormd heeft als de man die hij nu is en op welke manier hij opnieuw in zijn kracht kwam te staan. Alexander, welkom.
Merci.
Ik ga gewoon vragen om jezelf voor te stellen.
Alright.
Simpel. Wie zit hij?
Dus ik ben Alexander. Ik ben 39. En sinds 3 jaar woon ik in Kuurne en werk ik in Kortrijk. Ik heb 11 jaar in Brussel gewoond. Een leuke tijd had. Vanuit een heel andere wereld, waar ik een heel andere job had.
En wat is die andere wereld?
Ik heb gestudeerd daarvoor. Ik ga eerst nog eentje ervoor gaan in Leuven, handelsingenieur. Dus ik ben economist van opleiding.
Okay.
En nadat ik afgestudeerd ben, ben ik naar Brussel gegaan. Ik daar ben werken voor Electrabel, Helios Suez. Ik heb daar 11 jaar gewerkt en gewoond in Brussel. Wat was die job? Dat was in eerste instantie forecasting, deed ik daar. Dat was het voorspellen van het verbruik van de klanten in België, Nederland en Duitsland van Helios Suez. Op basis van wiskundige modellen en op basis van feedback van industriële klanten over hun processen. Maar dus ja, economisch in een ander soort bedrijf dan waar ik nu werk in de cultuursector. Maar ook een heel interessante periode daarmee gemaakt. Vrij interessant voor in Brussel te wonen, machtige stad. Eigenlijk kun je wel zeggen, ik heb in Isehem naar school geweest, middelbaar. Ik heb 2 jaar in Kortrijk naar middelbaar geweest. Dan ben ik naar Leuven geweest gaan studeren. En dan naar Brussel. Dus ik voel mij toch als een beetje een citytripper in België. Of in Vlaanderen. En ik vond dat allemaal aparte periodes en interessante periodes. Maar Brussel is like wel de stad waar ik vond dat ik opengebloeid en waar ik me echt wel vrij amuseerde. Vrij veel te doen, vrij veel verschillende mensen, culturen. Vrij veel dingen te doen. En dus na Brussel terugverhuisd naar West-Vlaanderen. Back to the roots.
In functie van de job?
Nee, in functie van de lokroep van West-Vlaanderen. Enerzijds, maar ook omdat we op appartement woonden in Brussel. 1 kindje toen. We wilden wel een of wat meer lucht. Files, drukte in Brussel begost echt wel zwaar te wegen. We woonden op 4 kilometer van mijn werk. Ik moest met een auto gaan vanwege de rolstoel. Openbaar vervoer is niet zo toegankelijk. Zeker niet in Brussel. En soms deed ik daar 1 uur en 20 minuten over.
Dus, voor 4 kilometer te doen.
Ja, dus dat is mega frustrerend. En zeker als je dan een kindje hebt, dat je moet op dit gaan ophalen in school. Dan zijn je soms te laat. En dan moest je daar boetes betalen als je te laat werd.
Allee,
voor een kwartier dat je te laat was, was het 10 euro boete. In het handje van de opzichter zonder factuurtje.
Nee.
Want dat was de enige manier waarop dat ze mensen kon motiveren om op tijd te zijn. Maar toch zijn ze soms te laat. En dat is niet echt zo motiverend of zo. We waren ook in Brussel in tijden van de aanslagen. Ik ben nu vergeten welke jaartal dat was, maar dat was het jaar voordat we vertrokken.
23 maart, nee?
Ja, dat was het jaar voordat we vertrokken uit Brussel. En dat was redelijk dicht bij waar we woonden. Redelijk dicht bij de school van Billy. friki als er dan militairen aan die school staan. We hadden toen wel al beslist om weg te gaan, maar het was nog niet concreet. We waren nog op zoek, maar dat heeft eigenlijk wel nog wat versneld of zo.
Mm-hmm.
Maar dat is de lokroep van West-Vlaanderen. Ik ben van Isegem, mijn vrouw is van Staatshem. En we zochten iets om te verbouwen. We hadden wel zin om een bouwproject te doen, om het ook volledig toegankelijk te kunnen maken.
Mm-hmm.
En waren we op zoek in West-Vlaanderen, maar een redelijk brede regio. En zo in Kuurne terecht te komen, omdat er daar een toevallig fijn projectje lag. Dan hebben we dat boerderijtje gekocht, renovatieplan opgezet. En dan kreeg mijn vrouw een aanbieding van een job in Zeebrugge.
Mm-hmm.
Zij was consultant toen we in Brussel woonden. Dus ze zat overal in Vlaanderen. En bij een van haar klanten kreeg ze een jobvoorstel. Dat was in Zeebrugge. Te doen vanuit Kuurne, nog niet te doen vanuit Brussel. Dus ze zei van ja, kan er nog niet komen, want ons huis is pas binnen een jaar klaar. Maar dat bedrijf heeft daar overtuigd door te zeggen, maar weet je wat, we hebben hier nog een appartementje in Zeebrugge, anders moet je hier al komen wonen. Dus zijn we dan verhuisd naar Zeebrugge. Heb ik kunnen onderhandelen met Electrabel om halftijds van thuis in Zeebrugge te werken.
En een baanbreker eigenlijk.
Voor de pandemie al zoveel van thuis werken. Maar dat was dus ideaal, omdat ik halftijds de werf kost opvolgen en halftijds aan het werk vanuit Zeebrugge. Van op afstand. Dus dat was die tussenperiode. En dan verhuisd naar Kuurne. En terwijl we in Zeebrugge woonden, wist ik wel Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat is een mooie wielerwedstrijd, maar ik ga dat niet iedere dag doen naar mijn werk in Brussel. En dan heb ik een beetje beginnen zoeken, maar niet echt heel actief. En plots zag ik een vacature voor directeur van de Schouwburg Cultuurcentrum in Kortrijk. En dan dacht ik, dat zou wel een keer interessant kunnen zijn. En dan heb ik mij daarop gesmeed, meegedaan aan die sollicitatie. Zelf gedacht van, waarom zou ik dat doen en waarom zou ik dat goed zijn? En blijkbaar heb ik daar mensen mee kunnen overtuigen.
Had er niet direct het juiste profiel voor?
Nee, want de eerste keer dat ik de vacature gezien had, had je verplicht ervaring dat je moest kunnen voorleggen uit de cultuursector.
Ja.
Dus dat had ik niet. Dus heb ik daar niet op gesolliciteerd. In de tweede ronde, omdat ze niemand gevonden hebben, hebben ze dat opengesteld en hebben ze gezegd, je mocht ook zonder ervaring solliciteren. En dan heb ik dat gedaan. En dan, ik denk dat ik een goede dag had, de jury. En de jury kunnen overtuigen. En ik die kans had om mij daarin te smijten.
Ja, maar ik heb niet het gevoel dat je geen ervaring hebt. Ik heb wel een paar keer samengewerkt. Ik heb niet het gevoel dat je manneke niet staat in die wereld.
Nee, ja, maar weet je, het is wel, en dat is denk ik waarom dat ik goed was voor die job. Het was wel nodig. Of het is wel nodig ook in de cultuursector om ook wat economisch of wat cijfermatige inzetten mee te brengen en niet enkel te denken in de impact en in de waarde die je creëert. Uiteraard, het is belangrijk, het is wat dat we doen en waarom dat we het doen. Maar het is ook wel waardevol om wat zakelijke of wat ervaring dat ik heb opgedaan in mijn vorige job te kunnen meenemen.
Ja.
En ik teer op de expertise van mijn team en dat is wel fijn, vind ik, als leidinggevende of als teamlead, dat je zelf de expertise niet altijd in macht hebt, omdat het dan veel gemakkelijker is voor te delegeren.
Mm-hmm.
En veel meer vanuit een coachende approach en vragen stel. En door vragen te stellen leer je veel bij. Hè.
Vandaar teamverantwoordelijke.
Nee, dat is eigenlijk, origineel was het wel directeur van het cultuurcentrum mijn job, of mijn jobtitel. Maar dan met die inkanteling van die VZW's is dat dan gelijk getrokken. En de algemene titel voor de verantwoordelijke van een team in de stad is teamverantwoordelijke. Want boven mij staat er een directeur van de vrije tijd, dus dat kon niet bij de directeur zijn. What's in a name? Extern naar mensen dat ik nog niet ken of zo, zeg ik ook wel gewoon meestal directeur van de Schouwburg. Dat is duidelijker.
Dat is inderdaad duidelijker. Ja. Misschien voor je introductie. Ja, van stoer naar kwetsbaar, de podcast, Boys Don't Cry. Welk strafverhaal durf je wel een keer naar boven toveren op een feestje waar je, ik weet het niet, met of zonder kennissen, waarbij je jezelf net iets beter voorstelt en dat je het eigenlijk zelf beleefd hebt ofzo? Of maak je daar niet schuldig aan?
Denk het wel, maar even pezen. Ik durf wel recentelijk aan veel mensen zeggen dat ik al een contract heb met een professionele producer. En af en toe ik in een professionele studio moet gaan om mijn muziek te fine-tunen. En om het klaar te stomen voor die zomerhitte dat ik wil schrijven. Meestal al lachend. Ik probeer wel redelijk eerlijk of authentiek te zijn of te blijven. Maar het is soms wel leuk, al gerettend, om een keer wat verder te gaan.
Dat is waar. Wanneer heb je voor de laatste keer gehuild? Huil je soms?
Dat gebeurt wel. Af en toe eigenlijk, nu recentelijk op Vaderdag. Ik ben mijn vader verloren in 2018.
Okay.
Dat was redelijk plots en schokkend. En dat is toch wel een reden waarom dat ik vaak een keer een traantje wegpink of zo.
Mm-hmm. En was ziek? Nee, of echt plots geweest?
Nee, echt gewoon in zijn slaap. Van de een dag op de ander. Hij was 68. Dokter. Altijd vreemd met zijn gezondheid bezig. 2 jaar, 3 jaar in pensioen. Van zodra dat hij ergens iets voelde, ging hij wel naar een bevriende dokter van een scan en voor het onderzoeken om zeker te zijn dat niets fataal zou zijn. Maar bij deze is hij dus in zijn slaap op zondag voormiddag even naar een sportwedstrijd kijken in de zetel in slaap vallen en niet meer wakker worden.
Wow.
Een hartstilstand, een bloedklonter die op het slechte moment op de slechte plaats passeert. En mijn moeder lag in haar bed ook aan het rusten. En was er dus eventjes niet bij. Zijn 40, 45 jaar op en naast elkaar geleefd. En dan die ene moment dat ze er niet bij was, omdat ze er zelf niet zo goed voelde en in bed lag. Was ze er niet meer of zo. En ik vind dat wel een pijnlijk verhaal, omdat ik geen afscheid of zo heb kunnen nemen. Ik had wel een goede relatie met mijn pa.
Mm-hmm.
En dat is zo surreëel. Dat is nog altijd surreëel eigenlijk, dat hij er niet is.
Ja.
En ook voor mijn ma, daar zie ik nog het meest van af. Dat ze zei van één dag op een ander, echt letterlijk 40 jaar aan een stuk, naast dezelfde vent wakker worden in uw bed. En zo continu met elkaar samen de ding doen. Voor dan, als je zelf 65 bent, dat te verliezen.
Ja.
Is verschrikkelijk en ja, dat doet wel soms zeer en daar...
Zijn je kind alleen of heb je broers of zus?
Nee, ik heb nog een broer en een zus. Ik ben de jongste. Mijn broer is 3 jaar ouder en mijn zus 4 jaar.
Ja.
Ze doen het allemaal goed, ze zijn allemaal kindjes, allemaal een goede job. Dus zeer veel geluk in de familie, maar ook af en toe een keer ongeluk of zo. Mijn vader, ja, het is duidelijk dat ik in een rolstoel zit. Ik wil dat ook wel even aanhalen. Dat is wel een belangrijk deel van mijn leven. Hij heeft mij ook wel gevormd.
Mm-hmm.
Maar mijn pa heeft mij daar enorm in bijgestaan. Hij was neuroloog. En dus ik ben in zijn branche terechtgekomen met mijn zenuwproblematiek. En dat was mijn lijfarts. En die zorgde voor mij. Ongelooflijk. En ging met mij naar alle onderzoeken en zocht alles uit. En challengede al de dokters die ooit een diagnose over mij hebben gedaan, voor zeker te zijn dat wel juist was. En dus hij heeft mij door die moeilijke periode mee gesleurd eigenlijk.
Mm-hmm.
En dus ik vind dat jammer dat ik hem dan te snel verloren ben.
Dat kan ik me goed voorstellen. Ja, dat brengt me eigenlijk op de belangrijkste vraag van deze podcast eigenlijk. Ja, wat is je grootste pijn? Ja. En hoe ga je daarmee om?
Ja, die pijn is niet zo letterlijk of zo. Ik ga niet dood van de pijn. Mm-hmm. Maar het is niet.
Ik heb het over, ik weet het niet, tegenslag, leed, noem het zoals je het wilt.
Wel, het feit dat ik een accident had, hè, waardoor dat ik in een rolstoel zit, is iets waar dat ik denk ik goed mee omga, maar neem niet weg dat dagelijks meespeelt of zo. En dat is wel de pijn dat ik heb. Dus, like dat ik zei, niet letterlijk of niet fysisch, maar niet kunnen op een bal shotten met je zoon. Of niet kunnen een keer iedereen meepakken en gaan trekken in een bos. Dat het allemaal zo gepland moet zijn, dat het allemaal rekening moet houden met. Vind ik wel niet fijn en dat doet wel zeer. Ik merk ook dat bij mijn vrouw, ze gaat daar perfect mee om. Maar ik zie dat soms weegt of zo. En dan doet dat extra. Is dat wel een extra last of zo dat je draagt, omdat je dat iemand niet wil aandoen.
Mm-hmm.
Um, Dat vind ik het ergste en het ambetantste. En hoe ga ik daarmee om? Het belangrijkste van de vraag.
Mm-hmm.
Relativeren en het u niet te fel aantrekken is hetgeen dat je moet doen, maar dat is een verdomd moeilijke.
Mm-hmm.
Maar ik slaag daar dan lek wel in of zo.
Als je zegt relativeren, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Om het met een vreemd cliché te zeggen, altijd op zoek gaan naar het positieve.
Mm-hmm.
Of een andere ding, iets positiefs zien, dat je daar dan mee bezig bent. Voor mij is relativeren, je gedachten ervan wegtrekken, enerzijds.
Mm-hmm.
Maar soms ook in de beeldspraak van de helikopterview.
Mm-hmm.
Probeer je een keer uit je lichaam te laten gaan en kijkt hoe dat je bent en bestudeert dat. En dan ga je zien dat dat soms misschien irrationeel is, hoe dat je reageert op bepaalde situaties of
mm-hmm.
dat het ook maar is wat dat is of zo.
Oké. Okay. Maar is het dan het... moet ik dat zien? Dat is dan zo... Het... wat dat ze soms zeggen, van ja, je valt niet samen met je gedachten daarover.
Hoe bedoel je juist?
Het mensen die mij onder... Ja, die mij onder... Die in een soort slachtofferrol of zo arriveren.
Mm-hmm.
Omdat je samenvalt met je leed. Dat je eigenlijk... Mm-hmm. Dat je leed... Ja, je doen en laten wordt.
Ja.
Zeg je dan van... Je hebt er controle over. Je kunt dat zelf in de hand hebben. Dat lijkt me ook wel niet zo evident, omdat het ook geen tijd te moeten bewust van zijn of zo.
Nee, en dat is denk ik wat ik wou zeggen met op zoek gaan naar dat positieve, is zorgen dat je genoeg bezig zit met andere dingen waar dat je where you get a kick out of, dat je energie krijgt van iets anders en dat je inderdaad niet continu met je leed moet bezig zijn.
Ja.
Achter mijn accident ben ik opnieuw gaan studeren en ben ik direct fulltime beginnen werken. Terwijl dat ik eigenlijk voor 50% arbeidsongeschikt ben.
Mm-hmm.
En dus perfect zou kunnen zeggen, weet je wat, ik moet niet meer fulltime werken. Maar nee, want het is door in je zetel te zitten thuis dat je vastzit in je gedachten. En dus dat is wel belangrijk, vind ik, om zorg dat je een doel hebt, hoe klein dat ook is. Gaat ervoor gaan, dat vind ik ook een vreemd belangrijk. U ergens in smijt en er energie proberen uit te halen.
Misschien een keer terug naar de feiten. Wanneer is dat gebeurd? Hoe lang is dat geleden?
Ik weet het nog. 29 juli 2004.
Ja.
Dezelfde dag van de ontploffing in Guilonguin.
Ma.
Of zo, daar vlakbij alleszins.
Ja.
Want als ik in een revalidatiecentrum in Gent lag, lagen er daar veel
slachtoffers.
Mensen met brandwonden ook.
Ja.
Maar dat is in de zomer tussen mijn voorlaatste en mijn laatste jaar aan de NIF.
En waar toen?
De 22.
22, oké. Okay.
De
vleugel van je leven?
Koersfiets gekocht, want iedereen van mijn vrienden en een koersfiets en doen dat veel en dat ziet er wel tof uit. Ik ga dat ook een keer proberen. Dus een koersfiets gekocht. En zoals iedereen die met een koersfiets reed, althans, dat zegt iedereen mij toch, die met een koersfiets reed, valt je wel een keer in die eerste weken, omdat je niet gewoon zit, dat je met je voeten vastzit in die pedaal, dat je evenwicht verliest.
Mm-hmm.
Dus ik had die fiets 3 weken. Ik heb 2 weken rondgereden zonder helm, wat dat niet zo slim was. En dan om een of andere reden ben ik toch naar een Decathlon geweest en heb mij toch een fietshelm gekocht. Wat dat goed was, want een week later heb ik dan dat accident had. Op een klein wegelje in Ledenhem aan het fietsen. Camion die van de andere richting komt. Dus ik moest op het gras kunnen staan om hem te laten passeren. Geremd zo laat mogelijk om je gemiddelde niet te veel te beïnvloeden. En je wil stoppen op de graskant. Je wil je voet zetten, maar je denkt er niet aan dat je vastzit in die pedaal. Dus je verliest je evenwicht. Ik val juist naar de kant van de straat. Juist op het moment dat die camion passeert. Hij was natuurlijk fel vertraagd, omdat hij mij had gezien, maar hij moest blijven rijden om gewoon vooruit te gaan.
Mm-hmm.
Dus het was een zeer traag accident. Ik stond bijna stil, die camion stond bijna stil. Maar op de koersfiets lig je helemaal naar voren. En dus ik ben gevallen tegen zijn remorque, of hoe noem je dat? Met mijn hoofd en zo. Een rug die verschoven is, een paar wervels die verschoven zijn. Een heel stuk uit die naam. Dus moest ik die naam niet aangehad hebben, dan zat ik hier niet.
Oké. Okay.
In de val heb ik ook mijn arm gezet links. Zat die tussen die banden en zo wat weggerukt geweest, waardoor dat er hier ook wat zenuwen uitgerukt zijn. Mm-hmm. En dat ik mijn hand links niet meer kan gebruiken. Ja. Wat dat eigenlijk mijn grootste beperking is in de day-to-day, omdat ik alles eenhandig moet doen.
Het moet zijn, wat oké okay is voor erover te ballen.
Ik heb er totaal geen probleem mee.
Ja, oké, okay, want ik wil, het is niet mijn bedoeling om...
Ik wil mij niet echt doen, ween.
Nee, ik denk dat hij er omgekeerd zal zijn, maar... het is niet de bedoeling dat het hier...
ik heb daar geen probleem mee, ik heb al veel verteld, dus...
Okay.
Met plezier. Dus dat is het ambetantste of zo, qua beperking.
Mm-hmm.
Het pijnlijkste van het accident was als de ambulance toekwam en dat ze een draagberry onder mij wilde. Dat is dus zo, ze klikken dat zo toe, hè. Maar mijn nekvaas zat ertussen.
Oh my god.
En dat die redelijk vizier.
Maar je wordt de hele tijd bij bewustzijn?
Ja. Ik had een soort automatische piloot of zo dat ik deed, want ik zei tegen iedereen die kwam kijken, kwam helpen, mijn gsm zit in dat zakje van mijn stoel. Mijn bloedgroep is A+, en mijn papa is dokter in Isenheim, dus ik wil naar Isenheim. En dat zeg ik zo aan iedereen.
Okay.
Dus ja, ik was wel bij bewustzijn, maar ik merkte wel direct dat er iets niet juist was. Mijn bek lag scheef en het was allemaal wel vrij raar of zo.
Hoe was dat, die eerste momenten?
Ja, raar, omdat je niet weet wat er aan het gebeuren is. Like dat ik zeg, mijn bek lag scheef en ik kon mijn been niet bewegen en dat voelt raar. Ik denk natuurlijk... Het zal wel de schok van het accident zijn. En dat komt wel goed.
Mm-hmm.
Maar als je dan in het ziekenhuis terechtkomt en dan komen al de dokters erbij en dan is het al hens aan dek en moet je snel geopereerd worden, moet je snel naar Roeselare verhuisd worden omdat je een NMR-scan nodig hebt en ze hebben dat alleen daar. En natuurlijk, ja, vanaf dat eerste moment was mijn papa daar, want die werd opgebeld. En dus ik werd goed bijgestaan en ik had altijd alle update van alle info.
Mm-hmm.
Die was daar ook vrij goed en die loog daar ook niet over. Die zei ook gewoon direct wat dat er echt verkeerd was of niet verkeerd.
Uw vaders?
Ja.
Oké. Okay.
Dus dan een operatie had in Roeselare. Waar dat ze op bepaalde verschillende plaatsen in mijn rug en mij hebben moeten opereren om zwelling weg te nemen, om wervels terug goed te zetten. Mm-hmm. Hebben ze 4 wervels hier vastgezet met 8 vijzen en dan wat beender, donor, ding er rond voor dat vast te zetten. Vrij goede chirurg, een goede vriend van mijn papa, neurochirurg. Mijn papa zei altijd, als er mij iemand ooit moet opereren, is het een ding. En daarmee heeft mij geopereerd en vrij veel geluk, want dat is daar serieus wat aan gesleuteld geweest en ik heb eigenlijk bijna nooit rugpijn. Mm-hmm. Dus dat is echt wel een geluk of zo, bijna geluk.
Mm-hmm.
En dan heb ik daar een maand op intensieve zorg gelegen. En dat was vrij raar. Ik heb daar 2-3 weken echt wel vrij moeilijk gehad. Omdat je dan in dat bed ligt en je kan niets doen.
Ja.
En het, ik weet niet hoeveel zeer. En dan...
Maar dus, dag 1 of dag 2 nadat je wakker werd, was het direct duidelijk, dit en dit en dit.
Dat het niet goed was en dat het heel waarschijnlijk iets zal zijn waar ik heel mijn leven last van heb. Nog veel te onduidelijk om te zeggen wat dat juist het letsel is, omdat mijn zenuw moet je 6 maanden tot een jaar rekenen tegen dat alle recuperatie er geweest is.
Ja, okay.
Direct het positieve dat niet volledig door was. Dus dat er bepaalde zenuwen geraakt zijn, maar anderen ook niet. Bijvoorbeeld mijn been kan ik wel nog wat bewegen en ik heb op bepaalde plekken wel gevoel. Dus dat is niet volledig door, dus dat is allemaal een voordeel. Maar die eerste weken dat je in dat bed ligt en dat je je zelfs niet kunt draaien zonder dat er 2 man moet helpen, is vrij raar om mee te maken. En dan heb ik wel even wat vastgezeten in mijn hoofd.
Mm-hmm.
Dat je denkt van, ja, shit, ja. Ik heb nu een hele dag als een plantje in een bed moet leven en niets mezelf kunnen doen.
Wat speelt er dan op zo'n moment? Is dat een soort machteloosheid? Hoe moet je dat zien? Of is dat echt depressie? Of is dat het verlies van je autonomie? Wat speelt er dan?
Ja. Hoofdzakelijk verlies van autonomie. Hè. Je ligt letterlijk een hele dag in een bed. Je kunt niet naar het wc, je kunt je niet draaien. Je kunt, omdat ik nog 1 arm had die goed was, kostte ik wel een keer jeuken of zo, of mijn haar goed leggen. Maar dat was het. Je hebt voor alles hulp nodig. Dus zeer, zeer machteloos. Ik krijg niet graag hulp, doe alles graag zelf. Vroeger al,
mm-hmm.
Nu nog altijd. misschien nu nog meer.
Misschien is het wel eens sterkte nu.
Maar dat is echt... als je nu 22 in een bed ligt en niets kunt doen. En oké, je krijgt veel bezoek. Soms zeg ik, quote, dat dat de ideale leeftijd om zoiets mee te maken is. Omdat je nog heel veel vrienden hebt als student. En je veel vrienden. Er ligt nog niets vast in je leven. Je hebt nog geen huis gebouwd. Je hebt nog geen kinderen. Je hebt nog geen vrouw. Of ik had toen nog geen vrouw. Okay. Je werk is er niet. Dus het is niets die je moet aanpassen. En dat is iets, maar dan veel later, die mij wel geholpen heeft om mij er wat door te trekken van, kan nog alles bouwen in functie van en er het beste van maken. Maar daar denk je natuurlijk nog niet aan, die eerste weken dat je in dat bed ligt en dat je zelfs nog niet recht kunt zitten. Dat heeft denk ik 2 weken geduurd, tegen dat ik mocht een keer in een zetel zitten. Dus dat was echt continu in dat bed liggen. En ik weet niet hoe dat een depressie voelt, want ik heb nog nooit, denk ik, een depressie gehad, omdat je dat daarnet vroeg. Maar je zit wel vrij vast in je hoofd en in je gedachten. En het is vrij moeilijk om aan iets anders te denken. En dat is vrij lastig. Je het gevoel hebt dat je toertjes aan het lopen zit en dat je lekker hebt gesloten zit in een kamer en dat je er niet kunt. Ja. En op een bepaald moment kreeg je natuurlijk ook wel veel medicatie. En dat hielp dan wel. Mm-hmm. Zware medicatie, morfinepompje. Zo'n pompje waar je zelf op duwt. Mm-hmm. Het zet er natuurlijk een beveiliging op, dat je niet kan bluffen duwen. Mm-hmm. Je kunt maar maximum 6 keer per dag erop duwen. Mm-hmm. Dus de eerste dag duwt je erop en achter 10 uur is alles op. En dan de volgende dag weet je dat je een beetje moet inhouden. Want dat is wel redelijk verslavend, omdat je veel pijn hebt en dat de enige manier is om even goed te liggen. Maar op een bepaald moment zei mijn vader, ja... Je ziet dat je het moeilijk hebt, ik ga toch een keer een psycholoog laten komen, of een psychiater, ik weet niet goed wat dat juist was. En dan kwam er iemand aan mijn bed staan, ik weet niet meer hoe dat ze noemt, maar ze was redelijk jong, zwart haar, een dame. Ze kwam aan mijn bed staan en ze kwam zeer zorgzaam bij mij staan en luisterde naar mij. En ze probeerde mij te laten vertellen. En ze probeerde mij te laten vertellen, ja, want ik vertelde niet echt. Ja. Ik vond dat niet zo fijn en... Ik had eigenlijk direct het gevoel van, heb ik dat toch niet nodig? Kan ik dat nu toch wel zelf kunnen? Ik heb niemand nodig die gestudeerd heeft om mijn emoties te laten vertellen of zo. Ik ga dat zelf proberen te ontdekken. Ik denk dat dat sterker gaat zijn en ik ga dat zelf proberen. En dat heeft een klik gemaakt. Dus die psycholoog heeft mij geholpen door daar 1 keer te zijn. Dan zei ik aan mijn vader, het is even goed geweest, want... Dat doet mij lekker niets. Laten we zelf daar ook gewoon over babbelen en daar zelf mee proberen om te gaan. Dat klinkt nu vrij roze geur en maneschijn, of alsof dat je dan die klik maakt en dat dan alles goed gaat. Dat was natuurlijk niet zo. Het is ook al lang geleden, dus ik herinner mij ook niet alle details meer ervan. Mm-hmm. Maar in mijn beleving is het wel zo gegaan dat een kantelpunt was.
Oké. Okay.
Gecombineerd met het feit dat ik dan uit mijn bed mocht en naar kine mocht beginnen gaan. Ja. Want door naar een oefenzaal te gaan en door stap voor stap bepaalde oefeningen te doen, begin je toch die recuperatie te zien en begin je zo stelselmatig weer wat zelfstandigheid terecht te winnen. Mm-hmm. En dat heb je natuurlijk nodig om daaruit te raken. Moest ik dat niet had hebben, dan ging het verzekerd een heel ander verhaal.
Ja, omdat je echt een vooruitzicht hebt. Ja. Maar zegt je, dat was een kantelpunt. Hoe moet ik dat dan zien? Heb je dan met je vader begonnen te praten? Of met wie begon je dan te praten? Of hoe pakte je dat? Hoe ging dat?
Ik denk vooral voor mezelf. Het is niet dat ik dan op een andere manier met mijn bezoek of met mijn vader of moeder ben met hem praat. Maar ik was like niet meer vast in die negatieve cirkel. Maar ik kon ook een keer over iets anders babbelen. En over iemand anders, wat dat iemand anders meegemaakt heeft. Want dat is vrij belangrijk. Mensen vragen mij soms, als ze naar iemand gaan die iets zwaars heeft meegemaakt of die een accident gaat, hoe moet ik daarop reageren? Wat moet ik zeggen? Ik zeg, je moet luisteren. Het is vrij belangrijk om die mensen wel in hun verhaal te laten doen. Je moet dat niet mijden. Ik vind dat ook superbelangrijk. Mm-hmm. Maar vertel dan een keer iets over dat jij meegemaakt hebt. Niet iets slechts per se, maar gewoon dat ik hier over iets anders had. En ik stond daar meer open voor, na dat kantelpunt, om dan ook inderdaad een keer gewoon... te horen bij mijn broer hoe dat was op zijn nieuw werk. Of, mm-hmm. En op die manier helpt dat om daar dan een keer even uit te gaan en zitten ze niet meer vast in die continue negatieve mm-hmm. machteloosheid. En,
hij zegt daarnet dat bezoek, je wordt jonge gast, 22 jaar. Mm-hmm. Hij zegt daarnet dat bezoek, dat hij me deugt, want hij heeft veel vrienden, hij heeft veel passage. Maar ik veronderstel dat het ook wel confronterend moet geweest zijn. Want je ziet ze binnenkomen, je ziet ze buiten gaan. Ze zitten, weet ik veel waar, op feesten en weet ik allemaal. Doen ja. Wat dan een 22-jarige doet. Was dat iets... daar had je geen last van? Dat is niet dat
niet in die
van...
eerste periode, omdat je zodanig een mega shock hebt meegemaakt. En ja, het echt vrij veel pijn en je ligt daar in dat bed. En op dat moment ben je echt wel blij om een van je maten te zien. En om effectief elkaar nog een keer te zien en effectief ja. Over dan een keer iets anders te babbelen. Dus het was niet dat ik dan echt zei van ik zou ook volgend weekend naar die vijf willen gaan of zo.
Ja.
Want je zit zoiets ergens aan het meemaken dat die vijf zodanig onbelangrijk is dat je daar ook niet mee bezig bent.
Ja.
Maar dan in een latere fase, ik heb een maand op intensief in Roeselare gelegen en dan ben ik naar het revalidatiecentrum in Gent geweest, waar ik dan een jaar gelegen heb. Maar in die latere fase, wanneer dat je wat beter begint te worden en wat zelfstandiger begint te worden, ja, dan begin je dat wel natuurlijk te missen en dan ben je het wel beu om in een ziekenhuis te moeten zitten.
Heel, ja.
Maar nee, dus dat vond ik wel, dat vond ik fijn. Je hebt goed bezoek en je hebt slecht bezoek. Je hebt altijd slecht bezoek. Je hebt altijd mensen die je niet zo goed kent, die ook op bezoek komen. En dat is oké. Okay. Die doen dat ook. Omdat ze mij wel steunen. Vrienden van mijn ouders dat ik totaal niet ken, of zo. En dat is soms, moet je daar dan ook even gewoon door, zeker.
Mm-hmm.
Maar soms waren dat wel geen fijne momenten. Je hebt op elk moment in je leven wel een keer sociale verplichting, nee?
Ja, ja, ja.
En daar ook.
Wat zou je zeggen aan iemand die daar in een soortgelijke situatie van u zit? Zou je dan zeggen, wijs ze de deur? Wat zou je advies geven of zei ze van...
Nee,
it's deal with it.
Deal with it, ja. Yeah. That's part of life, denk ik dan. Dat gaat dat altijd aan, like dat ik zeg. En je kunt ook wel vriendelijk duidelijk maken dat een kwartiertje genoeg is. Maar je kunt wel vriendelijk blijven.
Ja.
Ik hou niet zo van negativiteit. En ook daar kun je daar positief mee omgaan, denk ik.
Oké.
Okay. Maar dat is niet altijd makkelijk. En je moet daar dan wel met je... Mijn ma was veel bij mij. Ik zei dat dan wel aan haar. En zij hielp dan ook wel om ervoor te zorgen dat korte bezoekjes bleven. Ja. En dan is dat wel oké, want, like dat ik zeg, die mensen komen wel voor jou om jou een hart onder de riem te steken. Wat ik veel erger vind, is die camionchauffeur waar tegen dat ik erin, die nooit gebeld heeft om te vragen hoe dat was.
Tot op vandaag.
Ja. Of die een buur van mijn ma, die zei, ik hou niet zo van klinieken, ik ga niet gaan. Dat vind ik nog ergere reacties of zo. Dus in die zin, niet erg dat die mensen komen, maar zorg ervoor dat het kort is en dat je er niet in een last ook niet van hebt.
Is dat iets dat je dat speelt, dat je zegt?
Bij mijn ouders speelde dat vrij.
Ja.
Bij mij niet echt, maar zij, die eerste maanden boomden daar wel op door of zo, dat dat toch wel zeer onbeschoft is.
Ja.
Maar ik denk dat dat ook waarschijnlijk niet gemakkelijk was voor die chauffeur om dat mee te maken. Want die was niet een fout, maar bon, ik ben zwakke weggebruiker, dus ik ben in mijn recht. En hij was vertraagd, hij moest wel blijven doorrijden ofzo. Dus ik, ook op vandaag denk ik nog altijd niet dat hij een fout was.
Maar mocht wat menselijker zijn.
Mocht wel wat menselijker, ja.
Ja.
Vooral voor mijn ouders, denk dat zij daar veel ging naar had hem, moest hij toch een keer gevraagd hebben hoe dat was met mij.
Waarom denk je dat het zo belangrijk was voor je ouders?
Voor hen is dat wel de persoon die ervoor heeft gezorgd dat hun zoon in een rolstoel zit.
Ja.
Of dat dan nu zijn fout is of niet.
Ja.
Hij zat wel in een hoofdrol.
Mm-hmm.
Dus een beetje medeleven en een beetje menselijkheid daar kan wel helpen om dat te verzachten.
Ja.
Denk ik. Zo tegen een keer moeten vragen naar mijn mama. Ik heb dat nog niet gevraagd.
Ja, ik kan me voorstellen dat er wel... Dat op die manier alleen wel een heel andere band met je ouders kreeg. Als ik het me herinner, 22, 23 jaar, was ik keihard aan het rebelleren. Hoe weet ik allemaal. Ik kan me voorstellen dat dat heel veel impact had op je leven aan zich. Maar waarschijnlijk zijn er ook heel veel zaken uit voorgekomen dat je zegt van ja, achteraf bekeken, bijvoorbeeld de relatie met die vader of zo, hoe kijk je daar nu op naar terug? Hij heeft er net al aangehaald van, weet je, ik kan niet altijd alles doen wat ik wil, bijvoorbeeld met mijn kinderen, af en toe komt dat wel.
Mm-hmm.
Wordt dat wel duidelijk van, oké, shit, dat en dat en dat, dat moet ik afstand, of moet ik mee leren omgaan. Maar hoe kijk je daar nu op terug?
Het helpt mij wel om met stresssituaties om te gaan. Ik denk dat ik wel een buffer heb, want ik heb eigenlijk wel al iets zeer ernstigs meegemaakt. Dus de meeste dingen die gebeuren zijn nooit zo erg. Of dat dan nu op het werk is of iets anders, dan maakt dat relativeren op dit moment van nieuwe dingen veel gemakkelijker. Omdat ik altijd wel kan teruggrijpen naar, ik heb wel zoveel jaar geleden iets ernstigers meegemaakt en ben er ook wel doorgeraakt. En het is allemaal uiteindelijk redelijk goed gekomen. Het heeft zeker mijn band versterkt met mijn ouders. Zeker. Maar die rebellie komt terug. Hè. Allee, na dat jaar in revalidatie wou ik zo snel mogelijk weer op kot in Leuven. En wou ik zo snel mogelijk op mijn eigen wonen, want ik ga niet bij mijn ouders terug gaan wonen omdat ik een accident meegemaakte.
Ja,
maar het heeft wel mijn band wel zeker versterkt, ook met mijn broer en mijn zus.
Ja.
Ik vind wel dat we redelijk een goede band hebben. Misschien heeft het verlies van mijn papa dat zelfs weer een beetje versterkt. Dus dat zijn wel positieve dingen. En voor de rest, like dat ik daarnet zei, heb ik mijn leven kunnen bouwen rond mijn ander transportmiddel. Want het is uiteindelijk ook maar een transportmiddel. Het heeft niet veranderd wie dat ik ben, maar het verandert wel de manier waarop dat ik door het leven ga.
Mm-hmm.
En dus heb ik alles dan zo kunnen uitbouwen.
Zet er juist van die stresssituaties. Hoe bouw je die veerkracht op? Of hoe ging dat? Is dat gewoon door het besef van dat is minder erg dan dat? Of zit er daar meer?
Een moeilijke vraag. Moest ik er goed kunnen op antwoorden en er een antwoord op hebben, dan zou ik er een boek over schrijven en er veel geld mee verdienen, pees ik. Dus ik weet dat niet zo goed hoe dat gegaan is of hoe dat gaat, maar ik denk dat het een combinatie is van een aantal dingen. Ik ben er echt wel van overtuigd door dingen mee te maken en door er door te geraken dat je wel een soort van een expertise opbouwt bij jezelf om daarmee om te gaan. Oefening baart kunst en ik denk dat dat in dat ook echt wel zo is. Dus hoe meer schokken dat je krijgt, hoe meer dat je leert omgaan met schokken die op je afkomen.
Mm-hmm.
Maar je hebt altijd hetzelfde proces dat je doormaakt. Hè. Je hebt dat op het werk, je hebt dat in de privé of in normale situaties. Als je een schok krijgt, dat je altijd eerst je fase van ongeloof. Het is geen waar. Dan moet je het proberen te accepteren. En als je het accepteert, dan kun je denken aan hoe ga ik er nu uit geraken of hoe ga ik er nu mee omgaan. En dan bouw je daaraan en dan plots zijn je weer op een ander niveau. Maar het is altijd hetzelfde proces en zelfs de kleinste situatie dat je meemaakt, ga ik dat ook weer gaan meemaken. Ik heb vandaag ook een stresssituatie gehad op het werk. Ik heb daar veel stress van gehad. Het is niet dat ik geen stress heb. Maar ik heb veel vertrouwen in mezelf dat ik er niet ga blijven in hangen. En dat ik een aantal dingen ga doen en ik ga ermee omgaan. En het gaat ambetant zijn en ik ga er stress door hebben. Maar ik weet dat ik morgen dat niet meer heb, want ik ga iets gedaan hebben.
Maar ook uw zijn staat niet op het spel.
Ja.
Ja. En hij zegt van, wil dat zeggen dat je dan niet onmiddellijk de neiging hebt om alles te beginnen op te lossen, maar dat je echt redelijk bewust zegt van oké, right. Ik zit nu inderdaad in die fase van ongeloof. Ik laat dat nu even zijn. Ik laat dat nu even toe. Of hoe moet je dat zien? Is dat bewust of is dat vrij intuïtief dat je dat had?
Dat is redelijk intuïtief en ben wel van nature iemand die het wel oplossen, altijd.
Mm-hmm.
Dus ik ga wel redelijk snel naar die oplossingen zoeken. Maar je moet wel effectief dat even kunnen toelaten. Dat dat ook gewoon gebeurt. Want je kunt niet direct iets oplossen. Je moet ook de tijd nemen om alles in je op te nemen wat dat er dan gebeurd is en om dat te plaatsen. Dus ik denk dat het wel een belangrijk is om dat toe te laten, inderdaad. En het even over je te laten komen.
Hoe zou je omschrijven de manier waarop je met jezelf omgaat? Zijn je vrij vriendelijk voor jezelf? Of zijn je streng voor jezelf?
Nee, ik ben te snel gefrustreerd in mezelf. Dus ik denk dat ik dan te streng ben voor mezelf. In die eerste reacties. En misschien is dat ik geleerd heb. Door die eerste reacties niet te fel in op te gaan. En dan plots dat ik een... die switch maak. Want inderdaad, als ik mij opjaag... dan ga ik mij opjagen. En dan plots ga ik misschien diezelfde klik hebben... like dat ik met mevrouw de psycholoog heb gehad. En zeg van, wow, wacht een keer. Niet goed bezig. Ik kom uit die negatieve spiraal. We gaan een andere weg zoeken, want we blijven hier vastzitten. Dat besef dat je dat kunt, dat dan een belangrijk is, waardoor dat je het doet.
Het lijkt wel dat je een manier gevonden hebt, ik wil niet een therapeut uitdrukken, ik ben helemaal geen therapeut, maar dat je een manier gevonden hebt om je autonomie op een andere manier te herwinnen ofzo.
Ja.
En zo, wat je eigenlijk zegt, oké, ik ben hier Turkus aan het draaien, stop. Dat is eigenlijk letterlijk weer controle nemen over waar je mee bezig zit of zo.
Ja, dat is wat ik daarnet zei, maar zo even uit jezelf trainen, de helikopterview. Even uit die ding gaan en kijk naar jezelf en zie waar je mee bezig zit. En dan ga je waarschijnlijk in de lach schieten, want het is zo onbenullig waar je mee bezig zit.
Nou, je moet al redelijk sterk zijn, je moet het al kunnen inzien.
Als je een accident meemaakt dat je niet meer kunt stappen en ik heb het juist beschreven dat je op intensief liggen maand dat je niet meer weet of dat je nog ooit zelf je schoenen gaat kunnen aandoen en dan een jaar revalidatie en dan alles moet opbouwen en dat je dan op het werk een stresssituatie hebt, dan schiet je in de lach, dat is niets, hè. Ik bedoel, als ik toen had kunnen kiezen om dat mee te maken of dat, ik ging wel gekozen hebben. Het is ook gevaarlijk om dood te relativeren. Je mocht ook niet overdrijven daarin. En dat is een waar ik ook wel moet in opletten dat ik daar niet in doorsla of zo. Want soms is dat niet zo onbenullig voor iemand anders.
Ja. Wat is het gevaar van dood relativeren?
En wel dat er niets meer belangrijk is. Hè.
Ja. Fatalisme.
Fatalisme, inderdaad.
Ja. Had het er net even... Even ter sprake gekomen van, oké, onrecht. Wie was er in zijn onrecht? De chauffeur, hè? Het is onduidelijk. Zit je in die periode kwaad geweest op jezelf?
Het zal wel zijn. Ja, het zal wel zijn. Hoe voor een stom accident. Dat je vastzit met je voet en je pedaal. Dat je dat niet kunt op anticiperen. Tuurlijk, zei je kwaad op jezelf. Ja.
En is er... Komt er daar verandering in door de tijd heen?
Ook een soort acceptatie. Hè. Nu ben ik daar niet meer mee bezig. Nu ben ik daar niet meer kwaad over op mezelf. Want het is gebeurd. En in die tussentijd heb ik zoveel machtige dingen kunnen doen. En eigenlijk, misschien had ik ze allemaal niet meegemaakt als ik dat accident niet had.
Dat is natuurlijk wel de uber-optimist natuurlijk.
Absoluut. En ik wil niet zeggen dat ik de uber-optimist ben of zo.
Wat dat niet verkeerd is, je mocht dat zeggen.
Want ik vind dat niet goed. Dat is ook niet gezond. Dat is dat fatalisme en dat doodrelatief in allemaal een beetje in dezelfde richting. Maar soms moet ik wel op die manier erover denken, omdat je anders blijf je hangen en kwaad zijn op jezelf. En waarom zou je kwaad blijven? Kwaad zijn is sowieso... Ik haat kwaad zijn. Ik word daar kwaad van.
Ja, dat is
zo oninteressant.
Maar dat is wel menselijk natuurlijk.
Ja, het mag voor even, maar daar ook daar mee kunnen omgaan of dat niet in blijven hangen. Het zijn zoveel mensen die blijven hangen in kwaadheid.
Maar eigenlijk puur voor jezelf. Je zegt eigenlijk, ik wil gewoon niet kwaad zijn omdat ik het zelf niet tof vind.
Ja, dat is negatief, die negativiteit. Dat maakt je leven alleen maar saaier en zwarter. En daar word ik dan kwaad van, dat ook een bepaalde maatschappij is waarin dat we wonen. Misschien een van de redenen waarom dat ik dan uiteindelijk ook in de cultuursector ben gaan werken. Omdat ik wel positieve impact heb op mensen. Ik wil dat mensen lachen. En zo, dan zeker in heel het politiek systeem, dat populisme en dat zoeken naar tegenstellingen om erop te teren, daar kan ik echt niet goed mee om. Nee. Dat vind ik wel vrij lastig.
Ja. Viktor Frankl, ik weet niet of je hem kent, die heeft een boek geschreven, De Zin van het Bestaan. En al een redelijke, behoorlijke achtergrond. Een man is Joods in de concentratiekamp en het daar gezien. Daar eigenlijk bestudeert waarom dat bepaalde mensen ermee verder doen of net niet. En zijn besluit is, lijden is een deel van het leven. Dus dat wil eigenlijk ook zeggen dat het moet betekenis hebben. Is dat iets waar je u in herkent? Kun je betekenis vinden in wat er gebeurd is, wat er met uw accident?
Met mijn accident wel. Ik denk dat ik het al een aantal keer aangehaald heb, dat ik er dingen uit geleerd heb, dat dat voor een stuk mij ook gevormd heeft. Ik vind dat soms raar om te zeggen als ik erover nadenk, dat door dat accident dat dat misschien ook mij op een bepaalde manier een identiteit heeft gegeven. Uh-huh. Wat ik vrij fout vind, want ik wil niet dat mijn rolstoel mijn identiteit is. Uh-huh. Maar het heeft mij wel een bepaalde extra positieve kracht geven, want ik was altijd wel een positivist, maar ik ben dat nu nog veel meer. Ik zoek dat nu nog veel meer op, ik hou mij daaraan vast, aan die positieve dingen. En dan denk ik dat ik nu ver genoeg van de schok ben om te kunnen zeggen dat mij dat effectief wel iets bijgebracht heeft. Die een lijdensweg van zeker die eerste 3 maanden. Maar als ik dan denk aan het for no reason verlies van mijn vader aan zijn 68, dan denk ik nog altijd, nee, dat heeft totaal geen nut, dat lijden. Dat is eigenlijk voor niks nodig.
Nee.
Dus dat vind ik niet zo fijn of moeilijker om te zeggen dat dat...
om daar betekenis in te vinden.
Dat er daar een betekenis in zit.
Ja.
Maar ja, het hindoeïsme, als we dan niet de politiek op gaan, kunnen we even de godsdienst op gaan. Het hindoeïsme gaat daar veel leuker mee om, dat niet erg is om iemand te verliezen. Dat die persoon er geweest is, dat die nog altijd ergens rond u hangt of zo, en dat je niet mocht verdrietig zijn daarover.
Die mogen is natuurlijk wel heel sterk.
Misschien zeggen ze het zo niet en interpreteer ik het zo. Maar ik vind in het christendom al het zwarte en het idee van een kerk of ik vind dat zoiets luguber. Een begrafenis in een kerk en iedereen is zwart. En er mag niet gefeest worden of er moet geweend worden. En dat is allemaal zo... Ik keek daar vroeger, voordat ik een echte begrafenis had meegemaakt van mijn papa, zeer negatief naartoe. Ik begreep dat niet zo goed. Ik heb dan de begrafenis van mijn papa meegemaakt en ik snap het wel wat beter. Ik heb daar ook iets aan gehad, aan dat afscheid. Maar de mens neemt ook zo moeilijk om daarover te babbelen, over verlies. Of over iemand verliezen, of over iemand die dood is. En het is dat die anders is, denk ik dan, in het hindoeïsme. Maar misschien moet ik er beter eerst een keer iets over lezen, want het is ook maar... van er af en toe flarren over te horen, is dat dat niet weggestoken wordt en dat er daarmee omgegaan wordt.
Maar hij heeft het er juist even aangehaald. Hij refereerde daar naar de vriend van die ouder die zei, ik ga niet graag naar kliniek, wat dat eigenlijk basically is van kak in mijn broek omdat ik niet wil, omdat ik gewoon het lijden of de confrontatie niet aan te kunnen.
Mm-hmm.
Weet je, ook niemand leert op school hoe ze met iemand moet omgaan die behoorlijke zaken meemaakt. Mm-hmm. We weten het niet.
Mm-hmm.
Hoe ervaart je dat? Ik kan me voorstellen dat je wel wat stuntige reacties moet zien bij mensen die zo... Ja, en...
Ja.
Hoe zijn er daar dingen gezegd van, ja, oké, guys, tijd om gewoon normaal te doen of zo?
Ja, ervaart dat wel. Je ervaart mensen die daar direct op een heel normale manier over kunnen babbelen en vragen over stellen. Niet zozeer zelf babbelen. En dat is fijn. Maar je hebt ook mensen die daar niet goed mee om kunnen en die vertellen dat ze ooit ook een keer in de plaster gezeten hebben en dat ze dus weten hoe dat is om beperkt te zijn.
Oeps.
En dergelijke flaters maakt je wel mee. En die moet je dan opschrijven, want dat is perfect cafémateriaal voor dan een keer goed te lachen met je maat. Dus humor is ook een heel belangrijk. Nee? Ofwel om zo'n ambetante situaties te ontwapenen. En dan gebruik ik wel vaak wat humor om dat zo wat te proberen te ontwapenen. En dan komt dat wel wat losser.
Moet dan niet dat je een van de spiegel in je zak hebt en dan zegt haast.
Nee. Ja. Die doen dat ook niet uit kwaai wel of zo, denk ik.
Dat is onbeholpenheid.
Dus het is echt om onbeholpenheid. Dus, ofwel lacht je ermee in de wezen en kun je er toppen mee lachen.
Mm-hmm.
Ofwel houd je het voor dan achteraf een keer een goeie te vertellen als je thuis komt. Moet je nu weten wat dat meegemaakt heeft.
Ik weet het niet, we zijn blijf met dat.
Ja,
maar toch wel redelijk wat frustratie geven, Peter.
Ook al meegemaakt dat ik in Brussel een verkeerde move doe op mijn voetpad en dat ik uit mijn rolstoel val en dat ik op het voetpad leg. En dat er zeker 10 mensen gewoon voorbij lopen voordat er iemand vraagt om te helpen. En dat vind ik nog erger dan iemand die niet weet wat hij moet zeggen.
Mm-hmm.
Meestal zeg ik ook als ik voel dat mensen daar wat ongemakkelijk op zijn, ik ga het wel vragen als ik hulp nodig heb, en als jij hulp nodig hebt, vraag het mij ook en dan wordt dat wel, dan ontwapent dat ook voor een stuk of zo.
Ja.
Maar ja, er zijn een aantal tools dat je kan doen en humor vind ik een belangrijk. Ik heb zo'n keer een serie t-shirts laten maken. Een t-shirt laten maken waarop dat er stond: het is al begonnen met een eigen rode teennagel. En direct lachende mensen. En die eerste vraag is direct wat gemakkelijker of zo.
Ja.
Of de vraag dat er nooit iemand durft stellen.
Hoe is het meteen teen?
Nee, ja. Een zwart marcelke met witte letters: my dick works. Dat durft er ook niemand vragen. Dus,
okay.
Dus dat is wel fijn om dan zo daar wat mee te lachen.
Schitterend, maar dat is wel. Allee, ja. Ik kan me voorstellen dat het ongemak bij mensen, ik kom er ook al een beetje ongemakkelijk van als ik eraan denk, moet ik zeggen. Ja.
Het was ertoe grappig dat ik die t-shirt had laten maken in Brussel en dat dat vrij moeilijk was voor die Franstalige mens en die in een winkel voor dat te spelen, het is al begonnen, met een eigen ruïntje aan.
Maar hij zegt, ja oké, maak die t-shirts, dat wil zijn, dat je eigenlijk wel zegt, yo, dit is een signaal naar buiten, guys.
Oeh. Mag wel, hè?
Ja.
Mogen wel de mensen er een keer op wijzen dat dat ook maar een transportmiddel is. Er bestaan dus websites met massa's van die t-shirts. Hé. Dat is zowel een hype onder de coole rolstoelgebruikers dan. Om zo'n ding aan te doen. Bijvoorbeeld, mensen hebben vaak de neiging, als ik met mijn vrouw ergens ben, dat ze enkel tegen mijn vrouw babbelen en niet tegen mij. Dat is ook een vreemd ambetant. En dan zeg ik hallo.
En wat is dat? Gewoon omdat je op een ander...
Omdat ze niet durven babbelen met mij en ik ga met die vrouw babbelen, bijvoorbeeld in een winkel. Als we naar een winkel gaan, dan zijn ze met daar bezig, niet in elke winkel, hè. Maar over wat draagt die heim? Het ook wel zeggen of zo. Maar. Of bepaalde mensen die wat luider beginnen te babbelen, zo bestaat er een t-shirt: I'm handicapped, not deaf.
Oké. Okay.
Dus ja, je maakt allemaal wel mee.
Maar eigenlijk, ja.
Want dat is belachelijk, hè.
Ja, maar blijft zo ergens ook wel vanuit een soort goede intentie of zo. Allee, ik weet het niet.
Ja, ja.
Dat is, ja. Heb je zelf last van zelfverwijt? Of zeg je, eigenlijk zie ik mezelf wel graag? Dan nu even een switch dat ik maak.
Het is een switch, hè. Ja. Nee, maar het is nog iets anders tussen verwijten en jezelf graag zien, denk ik. Verwijten associeer ik meer met, ben ik nog kwaad op mezelf, van wat dat er gebeurd is of zo.
Mm-hmm.
Zie ik mezelf graag, ja. Dat is moeilijk om te zeggen, ik vind dat een moeilijke vraag. Ik ben niet verliefd op mijn eigen.
Mm-hmm.
Ik zie mijn vrouw veel liever. maar ik ben wel echt wel vrij oké met wie dat ik ben en wat dat ik doe. Ik vind dat ik, ik vind dat ik ook echt wel, naast het vele ongeluk dat ik had, ook echt wel al vrij veel chance had in mijn leven. Ik heb kunnen studeren zonder enige moeite. Ik heb 2 keer gesolliciteerd in mijn leven en ik heb iedere keer die een job gehad. En ik prijs mij zeer gelukkig dat ik kan zo'n switch van job maken en dat ik nu in de maffensector werk en ik amuseer mij. Ik heb machtige kindjes, ik heb machtig huis. En dat is allemaal de max en dat vind ik allemaal cool. En het zijn veel dingen dat ik niet meer kan en dat vind ik vrij erg. Maar ik ben er oké mee en denk wel, ik heb wel vertrouwen dat ik kan gezegd hebben, I did a good job. Dus dat vind ik wel fijn.
Nice. Uw zielenroersel? Ja, nu weet ik weer mijn vraag. Kwam er juist van die t-shirt? Een soort ludieke boodschap de wereld in van guys. Ja. Maar omgekeerd, op het moment dat ik u vroeg van, ja, ziet, zitten we hier aan deel te nemen? Ik denk dat het geen 10 seconden duurde voordat je ja zei. Ik dacht, weet je wel over wat het gaat. Mm-hmm. Waarom is het voor u belangrijk dat je uw verhaal deelt en waarom dat je daar moet over babbelen?
Ik vond het een interessant experiment om een keer over mezelf te moeten babbelen. Ik heb dat nog niet zoveel in zo'n constellatie gedaan.
De laatste keer naar de psycholoog, ja, dus dat we zeggen, misschien de laatste keer dat we elkaar zien.
Maar misschien is er weer een kantelpunt, dus ik ben vrij benieuwd wat dat er gaat gebeuren. Ik vind dat wel fijn om een keer te doen. Het is fijn om een keer tijd te kunnen nemen daarvoor. Altijd zoveel tijd naar andere dingen en anderen. Dus ik vond dat best wel een keer tof om een bezinning te doen over een aantal levensvragen of zo. Of wie dat ik ben. Dus nee, ik vind dat tof om te doen. En ik vind het ook echt wel eigenlijk wel fijn om mijn verhaal te delen. Omdat ik hoop dat ik daarmee mensen ook wel wat kan inspireren. Om ook niet bij de pakken te blijven zitten. En niet hoe groot of hoe klein dat die een tegenslag ook is. Om daarmee om te gaan.
Hij zegt, ja, mensen inspireren. Wat je heel veel ziet op televisie. Zijn van die gigantische succesverhaal. Dan kruipen ze opeens met hun rolstoel van boven op een berg.
Vreselijk, ja. Het Mark Hermans verhaal. Dat is zo in de periode. Ik pek al.
Jawel, ja. Nee, maar eigenlijk is het daar ergens. Ja, zo de, het is niet voldoende om het te accepteren. Je moet jezelf overstijgen en liefst kwadrateren. Hoe sta je daar
tegen? Maar gewoon in alledaagse dingen. En niet in kan een berg gaan beklimmen.
Ja, het is misschien dat uber positivisme of ik weet niet wat het is. Zo de, we zijn alles overstegen en ik sta van boven een berg en nu zijn we er, zoiets.
Wat onrealistisch of zo zeker? Ik hou niet zo van die verhaal, wat ik daarnet wilde vertellen van het Mark Hermans verhaal. Ook omdat dat zo'n beetje in dezelfde periode was dat ik mijn accident had meegemaakt, dus ik spiegelde mij daar een beetje aan. En die schrijft daar dan een boek over en die gaat... Het was natuurlijk een topsporter, dus het was zijn job om zijn grenzen te verleggen en om zotte dingen te doen. Maar ik vind dat totaal niet nodig om met een rolstoel jezelf omhoog te trekken om dan te zeggen, ik heb een berg kunnen beklimmen en dat je daarmee iets hebt overwonnen of iets hebt bewezen. Ik vind het misschien dan wel narcistisch. Ik vind het straffer om gewoon in het dagelijkse leven je ding te kunnen doen en om daarmee om te gaan dan om zoiets te doen waar je bijgestaan wordt met 5 mensen en een heel team om te kunnen op je armkracht een berg te beklimmen. Dus ik vind dat eigenlijk niet zo interessant, zo van die, like dat je het beschreef, een bergbeklimmer die van boven staat, die op de berg staat en dat die daarmee iets bewezen heeft. Ik zie dat als een hobby en als een sport, maar niet als een bewijs van iets dat je realiseert in je leven.
In heel dat parcours jezelf op een of andere manier overstegen zonder dat je dat al dan niet bewust gedaan hebt?
Ik vind van wel. Werkgerelateerd vind ik dat ik wel een aantal coole dingen gedaan heb. In mijn job bij Electrabel na 4 jaar of na 3 jaar had ik contact dat er daar met windenergie en zonne-energie eigenlijk niet zoveel gebeurde. In de zin dat ik werkte in een team, in een departement die de planning van de centrales deed. Dus dat is op basis van de vraag van uw klanten. Mm. Ga ik zelf met mijn centrales die elektriciteit maken of ga ik ze kopen op de markt? En dat is met gascentrales, nucleaire centrales. Er wordt daar een hele planning van gemaakt. Ik heb dat ook nog een paar jaar gedaan, dat ik effectief de planning maakte voor al die centrales voor de komende dagen. Maar er komt meer en meer windenergie en zonne-energie in de markt. En er wordt alleen gekeken naar, we bouwen zo'n project en we gaan subsidies binnenhalen voor de energie die eruit komt. Maar hoe dat je dan in de day-to-day met die energie omgaat en dat ook nog een keer optimaliseert, want je kunt die twee perfect op elkaar afstemmen. Mm-hmm. Daar gebeurde er bijna niets voor. Dus ik dacht, oké, ik heb bij forecasting gewerkt, ik heb bij die planning van die centrales gewerkt. En hoe belachelijk is dat niet om enkel afhankelijk te zijn van subsidies? We gaan nog veel verder geraken in onze maatschappij als we dat ook in de markt kunnen valoriseren. Dus heb ik daar een methodologie voor opgebouwd, ook een beetje organisch gegroeid allemaal. Het is niet dat het daar van in het begin met een mega strak businessplan was. Mm-hmm. Maar heb ik eigenlijk in die teams daar gewoon werkwijzes voor uitgebouwd en een manier gezocht om dat toch op elkaar te gaan afstemmen. En dat vind ik wel een fijne verwezenlijking, dat ik daar een team en een hele business heb mee kunnen uit de grond stampen om daarmee om te gaan. Tot op de dag van vandaag heb je in het tradingdepartement in Brussel de IRIS desk. Ik heb hier een titel van, de IRIS desk. Ik ga niet uitleggen hoeveel dat staat, want de sites zijn moeilijk, maar stomme woorden. Maar dus ja, ik vind dat wel cool dat ik dat mee heb verwezenlijkt. En dus dat vond ik wel tof. En dan in mijn job nu vind ik ook dat er een aantal maffe verwezenlijkingen zijn dat ik wel durf zeggen die er niet ging geweest zijn, moest ik er niet zijn. En daar ben ik ook best wel trots op.
Misschien nog met één iets afsluiten. De liefde, je zei dat je je vrouw nog niet kende op het moment dat het accident gebeurd was.
Ik kende ze wel, maar ik was er nog niet verliefd op. En zij ook niet op mij. We hebben samen gestudeerd in Leuven. Handelsingenieur, maar we waren zo verre vrienden. Als student dat je dichte en kennisvriend, dat je af en toe een keer op café tegenkomt. En als we elkaar tegenkwamen, dat was altijd met de verschillende bendes vrienden erbij. En dat was altijd leuk en er werd wel een keer gedanst, maar dat was nooit meer dan dat. En er was ook nooit, dat kwam ook nooit ter sprake of in de gedachten, omdat ze zei meestal vrouwelijke vriendinnen had. En dus dat was niet aan de orde of zo. En dan, na mijn accident, na mijn revalidatie, ben ik terug naar Leuven gegaan. Ik heb dus een jaar mijn studies on hold gezet, omdat ik in revalidatie zat. Dan ben ik terug naar Leuven gegaan, terug op kot. En heb ik mijn laatste jaar gedaan. En zij woonde ook nog in Leuven, maar ze was al afgestudeerd. En opnieuw, uit toevalligheid, elkaar weer op café tegenkomen. En ik had juist mijn job bij Electrabel. En ik was aan het denken, oké, ik ga niet in Leuven blijven wonen. Ik heb het hier wel gezien achter 5 jaar. Ik ga wel gaan wonen in Gent, bij een maat. Ofwel bleef ik in Leuven, maar ik weet het niet goed. En Gent is ver van Brussel. En Griet zei, ja, ik werk in Brussel, ben Leuven ook echt beu. En zei ze, allahant, weet je wat, misschien moeten we twappen naar Brussel gaan. Ik zei, weet je wat, waarom moeten we dat eigenlijk gewoon inderdaad niet doen? En dan 2 weken later heb ik ze gebeld en zei, ik heb 2 appartementjes gevonden. Ik ga je komen netpakken en we gaan een keer gaan kijken.
Oké, dus het vertrouwen van het soort praktische
hoesting, omdat we wel, want altijd wel een goede klik. En een hoesting om een zin om samen even in colloque te gaan in Brussel. Dus kijk ik gewoon van een woord en daad gemaakt en ik heb ze meegepakt en we hebben daar een appartement gehuurd en we zijn daar begin samen wonen en elkaar leren kennen door samen te wonen en mega goeie klik en een jaar aan een stuk eigenlijk gewoon samen als vriend gewoond en ik bracht mijn liefjes mee naar huis en zij bracht haar liefjes mee naar huis en op een duur deden we niet liever dan onze liefjes 's morgens zo snel mogelijk buiten krijgen om samen te ontbijten omdat dat veel leuker was. Nee. En dan plots op een zatte avond, hoe gaat dat, hè? Begin je te vrijen en is er plots een andere wereld die open gaat.
Wat een maf verhaal.
En zo zijn we samengekomen, ja.
Dat is supercool. Wel een typisch verhaal, moet ik zeggen.
Ja, het was super tof. Ja. Nog altijd super gelukkig dat allemaal zo gelopen is.
Maf.
Yes.
Yes. Dank je wel.
Ja, met veel plezier.
Wat maak je wensen?
Um, dat me vanaf september van al die shit vanaf zijn en weer normaal kan leven. Daar heb ik nu eigenlijk het meest zin in.
Ik wens je dat van harte.
Merci.
Merci.
Yes, graag gedaan.